We gaan weer verder met Openbaring 9, de vijfde bazuin. Daar zagen we een ster, als een engel voorstelde, uit de hemel vallen op de aarde. En die kreeg de sleutel van de put van de afgrond. En die opent dan de put van de afgrond. Hè. De put vormt de toegang tot de afgrond, tot de abyssos. Toen zagen we dat de rook uit de abyssos opsteeg als rook uit de grote oven. En we zagen ook dat die, ja, die abyssos de woonplaats van de demonen is. En dat die in het Oude Testament hetzelfde woord terug te vinden is voor de watervloed. En dat elders in Openbaring uiteindelijk ook de plek is waar het beest uit opkomt. En waar uiteindelijk de Satan gedurende 1000 jaar gevangen gehouden zal worden voordat hij uiteindelijk vernietigd wordt in de pool des vuurs. En ja, laten we nu eens zien van wat er nog meer uit die abyssos komt naast de rook, zoals die uit de grote oven komt. En dan lezen we over in vers 3. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Nou, sprinkhanen komen we ook in de plaag van Egypte tegen, de 8e plaag. En uiteindelijk zien we dat die sprinkhanen door God in Egypte in zee worden geblazen. Dit zijn wat andere sprinkhanen. Ik denk dat je hier veel meer moet denken aan een soort van demonische sprinkhanen. Die eigenschap van schorpioenen hebben. En ze kunnen namelijk de mensen pijnigen door ze te steken. Nou, de sprinkhaan vormde sowieso al wel een plaag in de tijd van Israël. Sprinkhanen, zwermen die langskwamen en de hele oogst op aten, waardoor de mensen uiteindelijk een honger hadden. We kunnen daar ook over lezen in Joël 1. Joël 1. Bladzijde 1435 van de herziende Statenvertaling. Het is toch aardig om te zien dat je zoveel overeenkomst ziet vanuit Openbaring met het Oude Testament. Joël 1, dat zei de 1435 van de herziende Statenvertaling. Daar komen we toch een aantal teksten tegen. Ook zo'n oordeelsboekje. Joël 1, bladzijde 1435 van de herziende Statenvertaling. En dan zie je wat die sprinkhaan in zijn verschillende soorten aanrichten. En dan zie je eigenlijk een proces van de vernietiging zoals die gebracht werd door de sprinkhanen. En wat hier dan ook als een teken van oordeel wordt gezien, wordt verwoord. Joël 1 vanaf vers 4. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. En zo bleef er niks over. Ontwaak, dronkaards en ween. Weenklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn. Want die is van uw mond weggenomen. Door die sprinkhanen dus. Want de volk is tegen mijn land opgetrokken. Machtig niet te tellen. En dan zie je dus eigenlijk dat volk min of meer vergeleken wordt met sprinkhanen. Alleen dan wel van een wat ergere soort. Machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden. Het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt. En mijn vijgenboom tot een kale tak. Hè. Uw legering zorgt voor hongersnood. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. Ja, een en al ellende, droefenis, dood en verderf. Dan gaan we nog even naar vers 15 van dit gedeelte. En want dan zie je waar de betrokkingen, waar dit allemaal betrekking op heeft. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. Hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. De dag des Heeren zijn typische kenmerken van de dag des Heren, dat de verwoesting gebracht zal worden. Gaan we nog naar Joël 2, vers 1 en 2a. Nou, dan hebben we het net over de sprinkhaan gehad. Dan zie je hier dan ook alweer overeenkomst met Openbaring. We hebben het net over allerlei bazuinen in Openbaring. En ook hier wordt de bazuin dan geblazen. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heren komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Je ziet dan ook weer de vergelijking met de donkerheid die vanuit de afgrond naar boven komt. Die vanuit de afgrond opkomt. En dan op vers 4 tot 6 van Joël 2. Nou, en daar vind je dan ook alweer een overeenkomst met die sprinkhanen. Zoals we die in Openbaring tegenkomen. Die een uiterlijk als van paarden ook hebben. Als het uiterlijk van paarden, lezen we in Joël 2 vers 4, is zijn uiterlijk. En als renpaarden, zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens, springen zij over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam, die stophofs verteert. Als een machtig volk, opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken ineen. Alle gezichten verschieten van kleur. Je ziet ook de overeenkomst van wat zo'n oorlogsmacht, zoals in Joël 2 verwoord, voor angst bij mensen brengt. Zoals ook in deze tijd bij mensen de oorlog angst brengt. En ja, diezelfde angst zie je ook in Openbaring 9 terug. En daar gaat het niet om aardse volken, maar daar gaat het om demonische volken. Die uit de put van de afgrond komen en ellende brengen. Want dat lezen we in Openbaring 9 vers 4. Ja, daar gaan we even verder lezen. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant, of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegen van God niet op hun voorhoofd hadden. Dus degene mensen die het zegen van God wel op hun voorhoofd hebben. Ja, daar lezen we in Openbaring 7 vers 3 over. Ja, en daar staat dan: breng geen schade toe aan de aarde, ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Ja, de dienaren van God die verzegeld zijn, die worden niet getroffen door deze plaag. Nou, dat zien we bij een aantal plagen in Egypte ook expliciet genoemd. Dat gelovigen niet getroffen worden. Die aan mijn aantekeningen komen morgen weer op de site te staan. Dus ik ga het u gewoon even noemen. Kunt u het later nog altijd nazoeken. Kunt u het zelf ook in de Bijbel trouwens heel eenvoudig opzoeken. Bij de vierde plaag, bij de steekvliegen, worden de Israëlieten niet getroffen. Bij de vijfde plaag, veepest, worden de Israëlieten niet getroffen. Bij de zevende plaag, als het land met hagel getroffen wordt, wordt Goossen niet getroffen. De negende plaag, de duisternis, wordt men niet getroffen. En bij de tiende plaag uiteraard ook niet, hè? De dood van de eerstgeborenen. Ja, en daar zie je ook alweer een vergelijking dan, hè? Tussen dat gedeelte uit Exodus over gelovigen die niet getroffen worden hier in Openbaring. Vind je eigenlijk ook alweer een vergelijking terug in een visioen, in een beeld wat je in Ezekiel 9 ziet staan. Ezekiel 9, dat mag je dan opzoeken. He, overigens is wel bijzonder, want die sprinkhanen die hier in Openbaring genoemd worden, die krijgen de opdracht om niet de gewassen aan te tasten. Nou, dat doen normale sprinkhanen, doen dat wel. He. Die tasten juist de gewassen aan. En die tasten niet de mensen aan, niet direct. Maar deze sprinkhanen die tasten dan niet de gewassen aan, maar wel de mensen. In ieder geval de mensen die niet het zegen van God hebben. In Ezekiel 9, bladzijde 1318 van de Herziene Statenvertaling vind je een soort gelijk gebeuren terug. Ezekiel 9, vers 4 tot 6. Daar is een zieme. Een gericht van de Heere. Dat dan weergegeven wordt in de visioen in Ezekiel. En dan staat er in dat visioen. Dat is dus niet daadwerkelijk gebeurd. Het is geen geschiedenis. Het is een visioen. Dan zie je het volgende beschreven. En daar gaat het om dat de Heere roept tegen een man in een linnen kleed. En dan wordt tegen hem gezegd. De Statenvertaling gaat vanuit dat het Jezus Christus is. Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Dat zijn de mensen die streven naar rechtvaardigheid. En dan waarschijnlijk ook dus degene die geloven in God en hem trouw zijn. Maar tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren van mij: trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen om hen ten gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Ik zie je trouwens ook in Openbaring. Daar begint de bevrijding en de verlossing van de aarde of van de schepping begint vanuit de hemel. Je ziet dat het Satan wordt vanuit de hemel op de aarde geworpen. Nou, hier begint het ook vanuit het heiligdom. En ik denk ook dat de bevrijding, de verlossing van de wereld begint vanuit Israël. Begin vanuit mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Blijkbaar dan ergens worden gezien als een voorbeeld van voor de jongere generatie. Je ziet vaak dat ook in koningen en kronieken dat het zonde van de ene generatie op de andere overgaat. Je ziet trouwens ook in onze maatschappij, je ziet vaak bij probleemgezinnen dat hele generaties van de ene generatie op de andere generatie doorgaat. Alcoholverslaving, financiële problemen, et cetera. Nou ja, hier beginnen ze bij de oudere mannen, die de jongere generatie juist de slechte dingen heeft aangeleerd. Nou, dan lees tot slot nog vers 9 van Ezechiël 9. Toen zei hij tegen mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht. Want ze zeggen, de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. En als ik dat dan even heel vrij op onze tijd toepas, natuurlijk heeft dit ergens anders betrekking op. Maar eigenlijk zal zoiets soortgelijks in de toekomst plaatsvinden. En eigenlijk zie je ook zoiets soortgelijks, dat mensen zeggen van ja, God bestaat niet. Dat hoor je ook zeggen. Steeds meer is dat wat ons geleerd wordt. God bestaat niet. Of ja, van ja, waarom als God bestaat laat hij al het onrecht toe. Dat men God aanklaagt als het ware. Dat men niet meer gelooft in God. Of als men gelooft in een God, gelooft men in een God die geen bemoeienis met ons heeft. Nou, dat is toch ook wel een beetje de tendens in deze tijd. Waar je steeds meer ziet dat de mensheid beïnvloedt. Ik was laatst voor een spreekbeurt over het onderwerp dankbaarheid. Moest ik ook zo denken aan wat volgens mij, en dat is even vrij uit mijn hoofd, in 2 Timotheus staat. Ja, 2 Timotheus 3. Dat gaat dan om de laatste dagen. En nou denk ik dat we nu nog niet in de laatste dagen leven. En die laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. Maar ik vind wel dat daar kenmerken in onze tijd van terug te vinden zijn van hoe de mens is. Als je nou naar 2 Timotheus 3 vers 2 gaat. En ik denk dat we daar in het westen nog wat in voorliggen ten opzichte van dan van het noorden in het land. Dus om het zomaar even plat te zeggen. De mens denkt dat in het westen de mensen wat asocialer zijn dan de mensen in het noorden. Positief gezegd dat de mensen hier wat aardiger zijn. En wat meer rekening met elkaar houden. Maar ik vind 2 Timotheus 3 vers 2 en verder toch wel heel herkenbaar. Want de mensen, 2 Timotheus 3 vers 2, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraderloos, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verlogend. Keer u ook van hen af. Als je nou eens bijvoorbeeld kijkt naar degene die ons land moeten leiden. Nou ja, laten we eens kijken wie de wereldleiders zijn. En je kijkt nu even naar de Amerikaanse verkiezingen. Ja, dan denk je ook van moeten dat nou de leiders, moet dat nou een leider van een enorm groot land zijn, een wereldmacht? En dan zie je al deze eigenschappen wel een beetje terug in die verkiezingen. Hè? En ja, goed, je ziet het soms ook om je heen, het gedrag op de weg. Nou, dan moet je soms ook wel even waken om daar zelf in mee te gaan. Maar in zekere zin natuurlijk allemaal wel herkenbaar dat het recht gebogen wordt. Dat zien we ook in deze tijd. En dat je ziet, als ik nou ook weer lees over een trainer die dan ergens in Azië een miljoen per maand gaat verdienen. Terwijl aan de andere kant van de wereld mensen omkomen van de honger. Als je ziet wat voetballers, dan heb je het over een spelletje. We gaan allemaal een spelletje, hè? Vergelijkbaar met mens erg je niet, sjoelen, hè? Dammen. En wat ze daarmee verdienen en hoe groot dat gemaakt wordt. Dat je hele praatprogramma's hebt over een spelletje. En dat mannen daar heel serieus zitten te praten. En daar nog een soort ruzie over krijgen. Ik vind het leuk hoor, om voetballen te kijken zo nu en dan. Maar met dat idee in mijn achterhoofd. Mijn vrouw houdt ook van voetballen kijken. We hebben het dan wel eens over. Ze van ja, je hebt eigenlijk geen zin meer om er naar te kijken. Die volgevreten veentjes. Die niet eens kunnen één wedstrijd goed spelen. En de volgende wedstrijd al niet meer. Dan moet je zien wat ze op hun bankrekening krijgen. Terwijl als je naar de onderkant van de samenleving kijkt. Ja, natuurlijk zijn er ook onwelwillende mensen die daar zitten om die gewoon een uitkering trekken omdat ze geen zin hebben om te werken. Maar er zijn ook mensen bij die het echt hun best doen om het hoofd boven water te houden. En dat lukt niet, terwijl anderen zo de miljoenen opstrijken. Waar is het recht? Nou ja, dat is de wereld waarin we leven. En dat wordt alleen nog maar erger als je naar Openbaring kijkt en als je naar de profetieën kijkt. Nou ja, en daar komt dan, en dan gaan we toch weer even terug naar Openbaring 9, want daar hadden we het over. En dan komt dan uiteindelijk Gods oordeel. En dat is dan toch vooral om mensen tot inzicht te brengen. Om mensen tot inzicht te brengen. Die mensen die het zo met zichzelf getroffen heeft. Die hooghartig is. Die arrogant is. Die zonder liefde is. Om die mensen tot inkeer te brengen. Tot bekering te brengen. Maar dat blijkt een lastige zaak. We gaan verder in Openbaring 9. Hè, in vers 5 en 6. En dan lezen we dus over die sprinkhanen. Die gelijk zijn als schorpioenen, maar sprinkhanen anders zijn dan echte sprinkhanen. Hè? Die namelijk de gewas opeten. En deze, deze sprinkhanen treffen de mensen. Want dat lezen we in vers 5 en 6. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen. Hè, nou, dat past ook in het beeld van, ja, als je mens doodt, kan hij niet meer tot inkeer komen. Maar als je hem pijnigt, kan hij nog wel tot inkeer komen. En dat gebeurt dan 5 maanden lang. Waarom 5 maanden? Nou ja, de levensduur van een normale sprinkhaan was 5 maanden. Van mei tot en met september. En dan was het klaar met die sprinkhaan. Alleen bij een normale sprinkhaan die blijft ergens kort en trekt dan weer verder. En deze sprinkhanen, hè, die treffen 5 maanden lang mensen met hun plaag. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen. Dat schijnt heel pijnlijk te zijn. Ik heb dat zelf nog nooit ervaren. Kan soms zelfs. Dodelijk zijn. En wanneer hij een mens steekt. Het gaat om de pijniging van de mens. Trouwens, die 5 maanden is ook gelijk aan de duur van de zondvloed. Dus dat is ook nog wel een leuke overeenkomst. Hè? 150 dagen. Daar wordt in Genesis 7 vers 24 over gesproken. In Genesis 7 vers 24 zie je dat de zondvloed 150 dagen duurt. En hier zie je ook dan 5 maanden. 5 keer 30 is 150 dagen lang. Dat die sprinkhanen. Hun oordeel uitoefenen. Nou, dan gaan we wat sneller ook door vers 7 tot 10 lopen. Nou, dan zie je dat die sprinkhanen, ja, hoe je dat dan voor moet stellen, maar ja, dat is het. Daar wordt hier een weergave van gegeven, maar ze zien er nogal weerzinwekkend uit. En de sprinkhanen zagen eruit. Ja, de gedaante van de sprinkhanen waren, zien we met het sterretje in de herziene Statenvertaling staan. Als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. Misschien waren ze ook wel even groot als paarden. Of zijn ze even groot als paarden. En op hun koppen droegen zij kransen. Overwinningskransen. Als teken van dat zij de macht hebben om mensen te overwinnen en te pijnigen. Als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. Ja, misschien kun je ook wel zeggen dat ze een beoordelingsvermogen hebben. Als je een paard heeft, een paard heeft niet echt een beoordelingsvermogen. Maar... in dit geval een demon, en die kan spreken zoals we ook in het voorbeeld van de Heer Jezus hebben gezien, die kan in ieder geval nog wel duidelijk maken wat hij wil. Wij hebben thuis een konijn, dat is een redeloos dier, die heeft wel zijn eigenschappen, die heeft zo'n metalen bakje, en als je het voer erin doet, pakt het bakje, gooit ze het voer eruit en dan gaat ze met het bakje lopen schudden, waarom ze het doet. Ja, ze kan ook niet duidelijk maken dat ze wat wil drinken. Maar kijk hier, het feit dat deze gezichten van mensen hebben, zou je kunnen zeggen, ze hebben beoordelingsvermogen. In ieder geval beoordelingsvermogen om de mensen die het niet het zegen van God hebben te pijnigen. En de mensen die dit zegen van God wel hebben, om die niet te pijnigen. Nou, er staat er, en ze hadden haar als haar van vrouwen. Lang haar was in die tijd vaak een loshangend haar. He, duidt vaak op onreinheid, Leviticus 13 vers 45, of rouw. En dan zie je dat hun tanden waren als de tanden van leeuwen. Daar lazen we in Joël net ook over. He. Dan zie je hier dus de vergelijking terug. Weerzinwekkend, ze hebben kracht. En je zou ook kunnen zeggen, die grote tanden, dat duidt op een roofdierinstelling. En dan lezen we nog in vers 9. En zij hadden borstharnassen, wat hun beschermt, van ijzer. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En dat is angstaanjagend geluid. Dat duidt u dan op. Ze wekken angst aan. Niemand kan er wat doen, ze zijn beschermd. En dan in vers 10. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen. En er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. Nou, zie je een herhaling van vers 5, want dat lezen we in vers 5. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. Nou, hier wordt nog eens een keer in vers 10 het doel en het optreden van deze sprinkhanen nog eens een keer extra verduidelijkt, om aan te geven wat daar gebeurt. Nou, en dan zie je nog een wat nadere aanduiding, hè, van die sprinkhaan. Het bijzondere is dat deze sprinkhaan een koning hebben, terwijl, dat lezen in Spreuken 30 vers 27, Spreuken 30 vers 27, dat de sprinkhanen geen koning hebben. Nou, deze uitzonderlijke sprinkhanen hebben wel een koning, want dat lezen we in vers 11. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Nou, dan is het aardige als je hiernaar gaat kijken. Daar ontstaat dan vaak toch de verwarring over. Hè. We hebben net gezegd van, die engel die naar beneden valt uit de hemel. En die nou waarschijnlijk dezelfde is als die Apollyon en die Abaddon. Hè, die koning die genoemd wordt in vers 11. Nou, dat is waarschijnlijk de Satan niet, omdat de Satan met naam en toenaam heel duidelijk beschreven wordt, elders in Openbaring. Toch is het zo dat in de Joodse literatuur Satan de engel van de afgrond wordt genoemd. Ik ben echter toch van mening dat wanneer het hier gaat over de koning van de afgrond, de engel van de afgrond, dat het hier toch gaat om die ster die uit de hemel valt, die engel die uit de hemel valt, en dat het een andere is dan de Satan. Omdat we, ja, nogmaals hebben gezien dat Satan heel expliciet wordt beschreven wanneer die uit de hemel valt. En dat het ook heel duidelijk wordt beschreven dat dat de Satan is die uit de hemel valt. En als dat hier het geval zou zijn geweest, dan had dat hier ook expliciet en duidelijk beschreven dienen te worden. Nou, dan gaan we nog even naar die namen Abaddon en Apollyon. Hè. Nou, die staat ook heel duidelijk bij in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon. Waarom wordt het hier dubbel genoemd? Ik denk je zou het kunnen opvatten als het tweeledige karakter van de boek Openbaring. Het is in het Grieks geschreven, maar heeft toch een hele Hebreeuwse achtergrond. Je zou ook kunnen zeggen, de doelgroep van Openbaring is tweeledig. Aan de ene kant richt het zich op het volk Israël, maar aan de andere kant zie je ook dat het te maken heeft met een orde wat over uiteindelijk de hele gehele wereld zal treffen. Dus het Hebreeuws ziet dan op Israël en het Grieks ziet dan op de hele wereld. Beide namen betekenen wel hetzelfde. Ze betekenen namelijk vernietiging. Dus als je het hebt over die koning, die engel van de afgrond, zijn naam betekent vernietiging. Hij is daar om te vernietigen. En daar komt ook nog eens een keertje bij. Als je naar de naam Apollyon kijkt, die Griekse naam, daar vind je de naam Apollo in terug. Hè? En dat was een Grieks-Romeinse god. En het bijzondere aan die Grieks-Romeinse god was dat de keizers, onder andere Nero, zich graag identificeerden met Apollo. Ja, en wat bracht Apollo? Nou, Apollo bracht in principe, was dat de god van het licht. En hij bracht vreugde en verlossing. Nou, hier zie je het tegenovergestelde, want wat gebeurt er als die afgrond open gaat? Komt er dan licht? Nee, dan komt de donkerheid. Komt er dan verlossing en vreugde? Nee, dan komt er oordeel en rouw en pijn en moeite. En die is zo erg dat de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. De mensen kunnen niet eens sterven. Ze krijgen niet de kans om te sterven. Het brengt diepe, diepe ellende. Je zou bijna kunnen zeggen, het is de hel op aarde. Nou, Abaddon, Apollyon, de koning dus van de afgrond, de koning van de abyssels. Hè. En die abyssels die moeten we natuurlijk onderscheiden van de Hades, de bewaarplaats van de doden, en van de poel van vuur, het Gehenna, waar later over gesproken wordt. Je ziet uiteindelijk dat eerst bijvoorbeeld de Satan wordt eerst voor 1000 jaren vastgehouden in de abyssels. En wordt dan vervolgens later vernietigd in de poel van vuur. Vergelijkbaar met het Gehenna. Nou, en dan sluit dit gedeelte, die vijfde bazuin, die sluit het dan uiteindelijk af met vers 12. Het ene wee is voorbij gegaan, dat is, wordt gevormd door de vijfde bazuin. Zie nog twee weeën komen hierna. Nou, die tweede en derde wee, die volgen in de vorm van de zesde en zevende bazuin. En daarbij kun je eigenlijk ook wel zeggen dat, we hebben gezien in de, bij de eerste vier bazuinen, daar werd de natuur getroffen. En in de vijfde en zesde bazuin werd de mens door bovennatuurlijke, of beter gezegd bijna nog, ook, kunnen ook zeggen ondernatuurlijke. Daar valt er dan, door demonische machten wordt de mens getroffen. En eigenlijk vormt dat de opmaat tot de verschijning van de opperdemon, namelijk de Satan die uiteindelijk uit de hemel verstoten wordt en op aarde gegooid wordt. En dan heeft hij nog weinig tijd en dan breekt er een verschrikkelijke tijd op aarde aan. Nou, dan hebben we de vijfde bazuin afgerond en dan gaan we naar de zesde bazuin. De zesde bazuin. Die gaan we niet vandaag helemaal behandelen, daar doen we een deel van. En laten we eerst eens even kijken waar die zesde bazuin, zonder dat hele gedeelte te lezen, waar die uit bestaat. Nou, dat gedeelte zou je gewoon even onder kunnen verdelen in drie beelden visioenen. Allereerst zien we dat de engelen van de dood losgelaten worden bij de Eufraat. En dat vinden we in vers 13 tot vers 21 van Openbaring 9 terug. Vervolgens zien we in Openbaring 10, helemaal open in Openbaring 10, gaat het over een geopend boekje. Gaat het ook over zeven donderslagen, waarvan we nooit, wij in ieder geval nu niet te weten kunnen komen wat dat is. En dan uiteindelijk zien we in Openbaring 11 dat het gaat over de twee getuigen. Dat zijn dus drie beelden, drie visioenen, drie gebeurtenissen die ons een en ander vertellen. Maar wat is nu de centrale lijn van die zesde bazuin? Nou, de hele teneur van de zesde bazuin komt eigenlijk ook wel overeen met de overige bazuinen. Aan de ene kant is het oordeel, maar dat oordeel heeft als doel dat de volken voor Christus komst tot inkeer komen. En dat God wil hen dan tot inkeer laten brengen door de plagen die gezonden worden, omdat ze naar zijn woord, omdat ze naar de knechten die hij gezonden heeft, de evangelisten, de profeten, etc., niet willen luisteren. En dat vind je toch best ook wel duidelijk terug in dit gedeelte. Laten we eerst eens even kijken naar het gedeelte waar het gaat over die engelen van de dood die losgelaten worden. Dan lees je aan het einde van het gedeelte, nadat daar een enorme troepenmacht op de mensheid losgelaten wordt, die een deel van de mensheid ook ombrengt, dan lezen we in Openbaring 9 vers 20 tot 21 het volgende. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Dat is blijkbaar namelijk de bedoeling, de opzet van die plagen om die mensen tot inkeer te brengen. Zij bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. En ze worden dus eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt dat je die dient. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, gezellige tijd, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Ja, en dan zie je dus uiteindelijk die mensen komen niet tot één keer, ondanks die verschrikkelijke plaag, terwijl dat wel de bedoeling is. Nou, kijken we naar het gedeelte over het boekje. Dan zie je in Openbaring 10 vers 11 dat er geprofeteerd moet worden. En dan lezen we daar, hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. En dat, dit kun je tweeledig opvatten. Enerzijds kun je zeggen van, er komt een profetie die gaat over wat er met de volken gebeurt. Aan de andere kant, als je het in de lijn, als je het in perspectief plaatst van wat erop volgt, namelijk de twee getuigen, zou je ook kunnen zeggen van, ja, er moet aan vele volken, naties en talen en koningen moet het evangelie gebracht worden om hen tot inkeer van Christus te brengen. Dat is ook wat je in zekere zin de twee getuigen ziet doen. Want dat is uiteindelijk Gods doel, dat de mens tot inkeer komt en hem erkent als God en Jezus Christus als Heer. En dan gaan we nog even naar de twee getuigen toe. Wat lezen we daar dan over, wat betreft Gods doel? Nou, daar lezen we in vers 3 en 4 over, van Openbaring 11. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. 3,5 jaarweek is dat. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Ze moeten getuigen van God. Ze zijn getuigen van Gods werk. En dat geeft mensen ook, net als in de tijd van Farao het geval was. Toen hadden we ook twee getuigen, namelijk Mozes en Aaron. En die moesten Farao en zijn volk tot inkeer brengen. Ja, dat lukt uiteindelijk niet. We weten hoe dat allemaal is afgelopen. Nou, in zekere zin moet je die twee getuigen ook in dat opzicht zien. Als Mozes en Aaron, niet in het echt, maar als een soort geestelijke Mozes en Aaron, die van God getuigen. Dat zie je trouwens ook bij, mooi voorbeeld daarvan, is het optreden van Johannes de Doper. Johannes de Doper is de Elia die gezonden zou worden. Is hij dan ook daadwerkelijk fysiek Elia? Nee, daar wordt mee bedoeld. Hij trad op in de geest van Elia. Hij trad op dezelfde wijze als dat Elia deed. Nou, zo zou je die twee getuigen, die hier genoemd worden, ook kunnen zien als ze treden als het ware op. Het staat er dan niet, gezien de overeenkomsten met Exodus zou je dat wel kunnen zeggen. Zij treden op in de geest van Mozes en Aaron om de volk tot inkeer te brengen. Nou, lezen we nog in Openbaring 11 vers 13. 11 vers 13. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. Dat is op het moment dat die twee getuigen, die zijn omgekomen, die worden weer tot leven gewekt en die worden naar de hemel opgenomen. En op datzelfde uur, als dat dus gebeurt, vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving, die stad is Jeruzalem, en bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en dan komt het en gaven eer aan de God van de hemel. Eindelijk zie je is dat een oordeel iets uitwerkt en dat mensen tot inkeer komen en dat ze eer geven aan de God van de hemel. Heel erg bazaal, eer geven aan de God van de hemel. Dat je ook erkent dat God bestaat. En dat is natuurlijk wel een punt, in deze tijd. Wat je heel vaak ziet in evangelisatie is dat mensen het hebben dat Jezus Christus verkondigd wordt. Maar je zou bijna in evangelisatie al maar eerst eens moeten beginnen met mensen uit te gaan leggen dat God bestaat. Want dat geloven mensen al heel vaak niet meer, dat God bestaat. Laat staan aan Jezus Christus. Men heeft al, wil al niet eens meer het weet hebben van het bestaan van God. Nou, hier is het zelfs zo dat men vijandig is tegenover God. En dat uiteindelijk door die plagen het zover komt dat men de eer gaat geven aan God. En zo zie je, die twee getuigen, die kun je zien als herauten die uiteindelijk het koninkrijk van God aankondigen. Want wat volgt er op dat gebeuren van die twee getuigen? Nou, dan zie je dat de zevende engel zijn bazuin blaast. En dan lezen we in Openbaring 11 vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin. Er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Wat we hier zien is dat het koningschap van Jezus Christus uitgeroepen wordt. Nou, dat is denk ik even belangrijk om te zien als lijn van het blazen van die zesde bazuin, wat het doel daarvan is, dat het niet zomaar oordelen zijn, maar dat het allemaal toe moet leiden dat de mensheid God erkent als de schepper van hemel en aarde en Jezus Christus uiteindelijk als Heer. Laten we dan nu eens gaan kijken naar het blazen van die zesde bazuin, het eerste onderdeel daarvan, namelijk de engelen van de dood die losgelaten worden bij de Eufraat. En dan beperken we ons vandaag tot vers 13, 14 en 15. En dan, daarna gaan we ermee stoppen. Dan is ook mijn tekst op. Nou, dan moet ik wel gaan verzinnen. Lijkt me een goed idee. Ik vraag toch altijd wel enige voorbereiding van Bijbelstudiedag. Het zou ook niet fair zijn om hier onvoorbereid maar een beetje uit mijn nek te gaan zitten zwammen. Dan neem je één de Bijbel niet serieus en twee dan neem ik jullie niet serieus. En ten derde neem ik mezelf dan ook niet heel erg serieus. In orde van belangrijkheid genoemd. Nou laten we vers 13 tot en met 15 lezen. Die overige versen laten we dan maar even voor wat het is. Daar gaan we dan de volgende keer bij stilstaan. En dan staat er, en de zesde engel blies op de bazuin. En ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt, ze werden in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar, dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. Dus dat is een behoorlijke afslachting. Maar goed, laten we bij het begin beginnen, bij vers 13. En dan zien we dat daar gesproken wordt over de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond. Nou, het is hetzelfde altaar als dat we in Openbaring 8 vers 3 hebben gezien. En er kwam een ander engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, het reukofferaltaar. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, omdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. We zijn nu dus nog steeds bij een stuk verhoring van het gebed wat vanuit het reukofferaltaar naar God is opgezonden. Namelijk het gebed dat we eerder hebben gezien om wraak en om verlossing van de gelovigen die vervolgd worden door de mensen die op de aarde leven. Het gaat nog steeds om die vergelding. Hoe moet je dan die vier hoornen van het altaar zien? Ja, die zou je kunnen zien als de vier windrichtingen van waaruit de gebeden gehoord worden, en maar ook de vier windrichtingen waarna Gods oordeel uit zal gaan. Dat zie je onder andere in Openbaring 7 vers 1 terug, over die vier richtingen van het oordeel. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Het getal 4, we weten dat duidt op de aarde, dat duidt op de vier windrichtingen. Nou, en hier zie je dat ook. Vier engelen staan op de vier hoeken, de windrichtingen van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tot enige boom. Dus ik denk dat je die vier hoornen van het altaar kunt zien als de vier windrichtingen. Nou, en uit die hoornen klinkt één stem. Er klinkt één stem uit het altaar wat het voor stem precies is. Ja, we weten het niet. Het wordt niet exact gezegd. Maar vanuit dat altaar komt als het ware komt een stem en komt een opdracht. Het is alsof dat altaar, wordt een soort hier gepersonificeerd. En dat altaar spreekt dan als het ware het oordeel uit na het gebed. Nadat vanuit dat altaar de gebeden van de heiligen opgestegen zijn naar God. Nou, dan zie je dat verband tussen dat oordeel dat vanuit het altaar uitgaat en de gebeden uiteindelijk van de heiligen. Ja, hoe gaat het dan verder? Nou, dan gaan we vervolgens naar vers 14. En dan horen we die ene stem zeggen, die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier. En hier zie je dus dat die tegenstelling wat je bij de andere bazuinen ziet, daar zie je alleen maar dat die engel die bazuin blaast. Maar hier krijgt de engel ook nog, die zesde engel die de bazuin blaast, krijgt ook nog een opdracht, namelijk hij moet de vier engelen losmaken. En die vier engelen zou je ook alweer kunnen zien als engelen die naar alle windrichtingen van de aarde uitgaan. En die engelen die zijn, die moeten losgemaakt worden bij de grote rivier, de Eufraat. Nou, die vier gebonden engelen, die lijken in tegenstelling tot de engelen die de bazuinen blazen, lijken kwade engelen te zijn. Het zijn engelen die de dood uit laten die ervoor zorgen dat mensen doodgemaakt worden. Want kijk maar eens even mee in vers 15 wat er dan staat. Wat die engelen doen. En de vier engelen werden losgemaakt. Ze waren in gereedheid gehouden. Bewaard. Ze stonden al klaar. Maar werden op een bepaald moment losgelaten. Een door God bepaald moment. Tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. Dus het zijn engelen die op aarde zijn. Misschien zijn het ook wel demonische engelen. Die losgelaten worden op de mensheid. Het zijn engelen niet die in de hemel wonen, maar die op de aarde zijn, bij de Eufraat vastgehouden worden. En als je het dan over dat loslaten hebt, Het is ook wel even aardig om naar Openbaring 20 vers 7 te gaan, want dan vinden we dat loslaten, luo, ook terug. Openbaring 20 vers 7. En dan gaat het over het loslaten van de Satan, die tot dan toe in de abyssels heeft gelogeerd. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, ja, dat de Satan gebonden is in de abyssels met een keten, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Ook hier zien we luo. Satan wordt losgelaten. En hier zien we ook dat die engelen losgelaten worden. Ja, nogmaals, 4 duidt op een wereldwijde werking. Ja, je zou ook, hè, dat is toch een beetje hypothetisch gedacht, we hebben daar niet direct bewijs voor. Je zou ook gezien het, als je kijkt naar het vervolg van Openbaring 9, dat daar, wat je dan ziet is dat daar allerlei troepen zijn, in vers 16, en het aantal bereden troepen, vers 16 van Openbaring 9, bedroeg 2 × 10.000 × 10.000. En ik hoorde een aantal. Het gaat hier niet zozeer om het aantal, het exacte aantal, maar het gaat om 10.000 als het grootste getal wat men kende. Het gaat om dat het een enorm aantal is. Dat is wat men duidelijk wil maken. En daar zie je een enorme troepenmacht. Wat nog wel zou kunnen zijn, dat deze engelen, deze 4 engelen die gebonden zijn bij de Eufraat, wellicht zijn dat engelvorsten, zoals we die bijvoorbeeld ook in Daniël tegenkomen. Dus wel even aardig om daarnaar te kijken in Daniël 10. Mag ik dat even opzoeken om dat weer even duidelijk te maken. Daniël 10, bladzijde 1409. Daar wordt over die engelvorsten gesproken. Het is even puur de illustratie, niet om daar nu heel erg diep op in te gaan. En dat is met veel van die teksten uit het Oude Testament. Dan lezen we in Daniël 10 vers 13. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. En dat is een man die in het wit gekleed is. Maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. En dan is Michaël ook weer een engel die komt helpen om tegen een andere koning te strijden. En ja, dan moeten we er hier waarschijnlijk van uitgaan dat het geen echte koningen van vlees en bloed zijn, maar koningen, aanvoerders van engelmacht. Je zou zelfs kunnen zeggen, achter ieder rijk is een bepaalde engelvorst. Is daar een bepaalde vorst verborgen die in het verborgene werkt? En dat zou je nog verder door kunnen trekken. Oh ja, daar kun je ook weer langer bij stilstaan. Als je nou eens naar de geschiedenis gaat kijken van de worsteling van Jacob bij de beek Jabok, daar worstelt hij met God, is doorgaans de uitleg. Maar als je er goed naar kijkt, dan krijg je toch veel meer de indruk dat Jacob een worsteling heeft met de engelvorst van Esau, want wat zegt hij later tegen Esau? Dat hij zijn aangezicht heeft gezien juist bij die beek Jabok. Terwijl we ervan uitgaan dat hij met God worstelde, is het dan iets veel logischer om dan te zeggen van ja, Jacob worstelde daar met de engelvorst van Esau. En later zou je ook kunnen zeggen Jacob, dat is natuurlijk het volk Israël, dat beeld voor het volk Israël. Esau zou je eigenlijk kunnen zien als een beeld van alle volken van de wereld die uiteindelijk tegenover Jacob staan. Nou goed, laten we ons verder nog even beperken tot Daniël 10 en lees nog vers 20 en 21. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken was, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nou, daar zat behoorlijke tijd tussen hoor, tussen het Grieks en het Perzische Rijk. En daar kan het niet om vleeselijke koningen gaan, dan kan dat toch veel eerder, is het veel logischer om te denken dat het om engelvorsten gaat. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen. En dan zie je ook, behalve uw vorst Michaël. Nu wordt Michaël een engel als vorst genoemd. En een engelvorst. Michaël is ook een engelvorst, namelijk de engelvorst van het volk Israël. Nou, dat is even zo'n gedachte. Of dat daadwerkelijk zo is, weten niet. We hebben daar geen zekerheid over. Het zou kunnen zijn. Het zou ook niet kunnen zijn. In ieder geval zien we, en dan gaan we weer even terug naar Openbaring 9, dat die engelen hier een hoop ellende teweeg brengen. En nou, je ziet in Openbaring 9 dat er een troepenmacht op gang komt. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook in Openbaring 16 vers 12 tot 14 terug. Openbaring 16 vers 12 tot 14. Ook daar worden we meegenomen naar de Eufraat. En straks gaan we nog even wat meer zeggen over de Eufraat. En daar zien we het uitgieten van de schalen. En hier is het, net is de zesde bazuin, hier is de zesde engel die zijn schaal uitgiet. En die wordt dan over de Eufraat uitgegoten. En dan lezen we in vers 12 tot 14 in haar water, namelijk van de Eufraat, droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon op gaat. De koningen dus uit het oosten. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet. De draak is de Satan. Het beest is dat beest waar de hoer van Babylon op zit. En de valse profeet is het knechtje van de beest. En de draak die geeft zijn macht aan het beest en de profeet. En ja, ze zijn eigenlijk een soort drie-eenheid. En dan zie je drie onreine geesten komen als kikvorsen, demonen. En dat zegt eigenlijk ook wel iets over de Eufraat. Daar gaan we het zo hebben. Maar Eufraat stond bekend als de verblijfplaats van de demonen. Heeft sowieso een demonisch karakter. Want dat lag er ook alweer bij de Eufraat. Ja, namelijk Babel. En waar ging de mens de fout in de Hof van Eden? Ja, dat was in de buurt van de Eufraat. Daar ontstond de zonde, de zondeval. En zo werd de Hof van Eden een paradijs. Paradisos staat er in de Septuaginta. Zo wordt de Hof genoemd. Ja, dat werd alles behalve een paradijs, het werd uiteindelijk de plek waar de zonde begon. Ja, daar komen dus drie onreine geesten uit de mond van de draak, de bek van het beest en uit de valse profeet als kikvorsen. Kikken stonden ook als onreine beesten bekend. Kikvorsen, ook een plaag in Egypte. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Ja, je ziet hier wat voor ellende dat brengt. Hè? Bij de Eufraat zie je dat de demonen losgelaten worden. Nou, ik denk dat dit ook wel wat zegt over het gebeuren in Openbaring 9. Nou, gaan we toch maar even terug, hè, naar Openbaring 9. Waar je ziet dat daar gesproken wordt over losgelaten engelen. Die een hoop ellende met zich meebrengen. En ja, als je dan verder gaat lezen in Openbaring 9, wat we de volgende keer zullen doen, dan zie je ook dat daar wezens verschijnen waarvan je denkt van ja, dat kunnen geen natuurlijke wezens zijn, dat zijn boven- of ondernatuurlijke wezens, waar je niet blij van wordt. Moest ik toch eigenlijk ook gelijk denken aan hier dat loslaten van die demonen, zoals we dat ook bij het blazen van de vijfde bazuin hebben gezien, moest ik toch ook weer denken aan een aantal andere bijbelteksten, namelijk aan 2 Petrus 2 vers 4, dat mag u opzoeken. 2 Petrus 2 vers 4. Kijk, wat je nu toch vooral ziet is, we hebben te maken met de overste van de macht en lucht. Er gebeurt een heleboel dingen achter de schermen. Maar wat je in Openbaring ziet en in de dag des Heren, dat die demonen zichtbaar gaan worden. Nou verlangt de mensheid er ook naar, hè? Dat is gewoon zo. We zijn allemaal lekker op zoek naar buitenaardse wezens. Ja, we sturen zelfs capsules de ruimte in en we hopen buitenaards wezens te treffen. En die zullen ook dan wellicht gaan komen. Alleen ja, dan zullen het inderdaad onderaardse of bovenaardse wezens zijn. Er valt een ster uit de hemel. Nou, er is dan zo'n engel, die doet de afgrond open. Nou ja, ik noemde al die film The Abyss. Men zakt af naar The Abyss. En dan denkt men daar een monster te vinden, maar dat blijkt een vredelievend iemand te zijn. We zullen ze met open armen ontvangen, tenminste. De goddeloze mensheid zal dat doen. Als je een beetje gepokt en gemazeld bent in de Bijbel, dan zou je het herkennen als het kwaad. Dus wat dat betreft, de mensheid staat er nu al in zekere zin voor open. En nu God eigenlijk vaarwel gezegd is, in onze westerse wereld. Ja, nou zoek je natuurlijk toch ergens iets naar een verlossen, naar iets spiritueels, om het zomaar te zeggen. Nou ja, en dat is wat de mensheid uiteindelijk ook krijgt. 2 Petrus 2, vers 4. Dan gaat het over de engelen die gezondigd hebben in de tijd van Mozes. Wat deden die engelen? Ja, die gingen ook naar de aarde. En dat vonden de dochters, de mensen, vonden dat wel leuk. Want dat waren blijkbaar nogal aantrekkelijke mannen. He, die deden zich voor in menselijke gedaante. Niet in engelengedaante, maar in menselijke gedaante. En zagen er daarin blijkbaar ja, heel aantrekkelijk uit. En daar kreeg je die reuzen van. En ja, dan lezen we in 2 Petrus 2 vers 4. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. Maar heeft hen in de hel, dat staat er niet, de Tartaros. Dat is weer een andere verblijfplaats. En het is moeilijk om daar zicht op te krijgen wat nu wat is. Je kunt er allerlei filosofie op loslaten. De Tartaros, hè, dat is ook een verblijfplaats van gevallen engelen, van boze geesten. Nou, daar zijn ze geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis. Om tot het oordeel bewaard te worden. Nou ja, misschien worden we wel van die engelen losgelaten vanuit de Tartaros. Hier in ieder geval in openbaring 9, bij de blaas van de vijfde bezuin, worden ze losgelaten uit de abussels. Het is ook nog aardig om naar Judas te gaan. Judas vers 6, bladzijde 1905. Hè. Judas heeft geen hoofdstukindeling. Vers 6. En dan gaat het om diezelfde engelen die zeg maar een soort vreemd gingen. Dezelfde engelen als van voor de zondvloed. Judas 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien, boeien van de eeuw, in duisternis, in verzekerde bewaring gesteld. Nou ja, wellicht zijn het van diezelfde soort engelen. In ieder geval zien we ze in, bij het blazen van de zesde bazuin als engelen des doods. Die in gereedheid gehouden worden en vastgehouden worden tot een specifiek moment in tijd om dan losgelaten te worden. En dat gebeurt dan allemaal bij de Eufraat. Hè? Nou, de Eufraat dat vormde de westelijke grens van Assyrië en de oostgrens van Groot-Israël. Dus de westgrens van Assyrië. Uiteindelijk ook hè, de westgrens van Babel en de oostgrens van het groot Israël. Israël zoals dat een Abraham, dat gaan we verder omwille van de tijd niet opzoeken, maar u kunt het in Genesis 15 vers 18 terugzien, wordt het aan Abraham beloofd dat hij het land zal beërven en dat grenst van de Nijl tot aan de Eufraat. En David en Salomo hebben ook daadwerkelijk over dat deel geregeerd. Nou, daar is iemand heel belangrijk. Klinkt wel vredelievend. He, die Eufraat vormde de grens van Israël. Maar goed, die Eufraat, noemden we net ook al, staat synoniem voor de zonde. Satan verleidde de mensen in de Hof van Eden. Nimrod begon daar zijn carrière. Babel ligt er en er ontstonden wereldrijken. En we hebben net in openbaring 16 gelezen dat er boze geesten huizen. Nou, dan komen we tot slot nog bij vers 15. He, waar we dus zien dus dat die vier engelen worden losgemaakt. Engelen die op een exact door God bepaald moment, hè, wordt gesproken tegen het uur en de dag en de maand en het jaar. Alleen het uur, de dag en die maand en het jaar, ja, dat staat hier niet exact, maar dat is bij God bekend. En zo zie je maar dat openbaring niet een willekeurig creëren van chaos is op aarde, maar dat God zijn oordeel minutieus uitvoert. Dat daar een plan achter zit. Ja, en dan gebeurt er natuurlijk iets verschrikkelijks, namelijk dat 1/3 van de mensen worden gedood. En dat orde, dat zie je dat dat uiteindelijk voltrokken wordt. Door enorme hoeveelheid aan troepen. Zoals we in vers 16 zien. Hebben we net ook gelezen. Er wordt gesproken over 2 × 10.000 × 10.000. Een enorm aantal. En dat het doel daar uiteindelijk van is. En daarmee gaan we afsluiten. Is om die mensen tot inkeer te brengen. Nou, dat gebeurt niet. Want dat lezen we, en dat hebben we ook gelezen in vers 20 en 21. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Overkeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Dit is een oordeel wat over de hele wereld zal gaan. Want dat hebben we gezien. Je ziet dat die vier engelen losgemaakt worden bij de Eufraat. Het gaat naar alle windrichtingen toe. Maar dit brengt de mensheid in de wereld niet tot inkeer. Waar begint het inkeer wel? Ja, dat hebben we net gelezen. Het inkeer begint uiteindelijk in Jeruzalem. Namelijk na het optreden van de twee getuigen. En wat lezen we dan op een gegeven moment? Aan het einde van vers 13 van Openbaring 11. En het gebeurt dan in Jeruzalem, na die aardbeving, waarbij 7000 mensen omkomen. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het inkeer begint in Jeruzalem en dat breidt zich uiteindelijk uit als een olievlek. En dat zie je uiteindelijk ook, de verlossing begint in de hemel. En zal daarna vanuit Jeruzalem, vanuit Israël, gestalte, gestand doen krijgen. Nou, dat is dan uiteindelijk wat in de toekomst wacht. Tot zover. We willen samen danken. Ja, Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vandaag bij elkaar mochten komen. Om het boek Openbaring te openen. Een lastig boek, wat soms veel vragen bij ons oproept. En ja, als je ook soms ook leest over die oordelen die groot tot klein treft, dan vinden we dat moeilijk te bevatten. Is dat moeilijk te snappen. Dan is dat soms ook moeilijk te rijmen met het beeld dat wij van rechtvaardigheid hebben. Maar Heer, we hebben toch ook vooral gezien dat de boek Openbaring niet voor niets is gegeven. En dat die oordelen niet voor niets komen. Omdat het toch allemaal te maken heeft met een mensheid. Met een wereld die vijandig staat tegenover u. Die u niet wil kennen. En als u wel kennen, ja, dan vijandig tegenover u staat. En dat u niets liever uiteindelijk wil dan dat die mensheid de keuze maakt om zich aan u te onderwerpen. En dat het uiteindelijk ook het doel is van al die oordelen zoals we die zien. Ja, dank u wel, mijn Hemelse Vader, dat wij niet onder het oordeel vallen. Dat wij mogen leven uit genade. Dat we als gelovigen op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus mogen weten dat we door genade behouden zijn. En dat we een heerlijke toekomst op ons wacht. Dat we een plek in de hemel hebben gekregen. Dat ons leven met Christus verborgen is in God. En dat wij daar eens in heerlijkheid bij u mogen zijn. En dat dat onze toekomst mag zijn. Dank u wel daarvoor. En ja, leer ons wel steeds meer groeien in het besef dat hier op aarde onze hoop en onze toekomst uiteindelijk niet ligt. Zoals dat voor ieder mens geldt. Want uiteindelijk is het voor ons hier als mensen zo dat we toch zullen moeten sterven. Dat aan ons leven hier een einde komt. Maar dat we mogen weten dat we door uw Zoon Jezus Christus ja, leven dwars door de dood hebben. En leven ook dwars door alle menselijke aftakeling, al het menselijke lijden, alle menselijke zonde en pijn mogen hebben. Dank u wel dat u ons dat heeft geschonken. Dat we daar maar steeds meer in mogen groeien. Dat we ook steeds meer mogen groeien in het bewustzijn dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn hier op aarde. En dat ons thuis in de hemel is. Dat we daar ons thuis hebben. Dat we burgers van een rijk in de hemelen verwachten. Voor waaruit wij ook de Heer Jezus Christus verwachten. Dank u wel voor wat u ons geeft in uw Zoon. Dank u wel voor de hoop en de toekomst die we hebben. Dank u wel voor de verlossing door het bloed van Jezus Christus. Amen.